En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmiddag vindt opgetekend, de eerste schriftlezing in het Oude Testament, Genesis 32, de versen 24 tot en met 32. En daarna uit de brief van de apostel Paulus, zijn tweede brief aan de gemeente te Korinthe, en daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 13.
Doch Jacob bleef alleen over, en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewicht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd. En als hij met hem worstelde, en hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide hij: uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide: geef toch uw naam te kennen. En hij zeide: waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Peniel, want, zeide hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Peniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.
Liefde gemeente, wij treffen Jacob aan, daar bij de Jabok, als hij door de Heere geroepen is om terug te keren, om terug te gaan naar het land der belofte, het land toch beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar als hij dan de grens wil oversteken, om het zo te zeggen, van het oude dat achter is naar het nieuwe dat komen gaat, dan is hij bevreesd, want hij weet aan de overzijde, daar wacht Esau. Esau die hij zo bedrogen heeft. Esau die hij het eerste geboorterecht ontfutseld heeft op een bedriegelijke wijze. En hij ziet er zo tegenop: hoe zal dat gaan? Hoe zal ik Esau kunnen ontmoeten? Zal hij mij niet doden? En geliefden, zo zien wij daar Jacob staan bij de Jabok. En zo kunnen wij ook staan op de drempel naar het nieuwe jaar. Een onbekende toekomst tegemoet. Wat zal de toekomst toch brengen? En zeker als we de zorgen meenemen uit het oude jaar, het nieuwe jaar in. En geliefden, wat gebeurt er dan in het leven van Jacob? Wel, als hij dan uiteindelijk toch ook die rivier moet doortrekken, dan verschijnt de Heere aan hem in de gestalte van een man. En samen worstelen ze. We weten het, dat Jacob beseft dat hij met God worstelt. En dan is daar die bede in zijn hart, die grens naar dat nieuwe, in die ontmoeting met Esau. Heere, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Liefde, en dat het ons met Jacob om die zegen te doen is. Dat we ook staande op de drempel naar het nieuwe jaar. Heere, zegen ook mij. En dat we vanmiddag beseffen mogen dat aan die zegen des Heeren nu alles gelegen is. En dat we zo met Jacob worstelen met God. Heere, zou u zo mij ook willen zegenen? En dan hebben we met elkaar gelezen van dat wonder. En hij zegende hem aldaar. En die God is niet veranderd. En wat hij toen gegeven heeft aan Jacob, wil hij ook aan u en aan jou vanmiddag geven. Als je met Jacob zegt, Heere, hoe moet het nu verder? Ik zie zoveel op mij afkomen. En dat de Heere dan zijn zegen geeft. Zijn onmisbare zegen. En met de hulp des Heeren willen we vanmiddag gaan luisteren wat die zegen inhoudt waarover Jacob worstelde met God. En die vinden we terug in het gedeelte dat we met elkaar in de tweede schriftlezing hebben gehoord. Het laatste vers van 2 Korinthe 13, waar het woord des Heeren luidt, onze tekst. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Met de hulp des Heeren willen we dan stilstaan bij een afscheidsgebed voor een gezegend 2026. Het gebed om de genade van Christus, de liefde van de Vader en de gemeenschap met de Geest. Een afscheidsgebed voor een gezegend 2026. Het is een gebed om de genade van Christus, om de liefde van de Vader en om de gemeenschap van de Geest. Doch eerst gaan we daar met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 27, waar zo heerlijk gezongen wordt van wat een kerkdienst nu werkelijk is. Och, mocht ik hier vanmiddag in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, Heere, mag ik nou uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog. Zo'n dienst bid ik u van harte toe. Mijn hart zegt mij, o Heere van uw entwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. En dat het dan ook de echo mag zijn van de prediking in uw hart. Ik zoek de zegen alleen met Jacob bij u, o bron van troost en licht. De versen 3 en 5 uit Psalm 27. En voorafgaand aan deze psalmen zullen er een tweetal collecten zijn die beide bestemd zijn voor de kerk van harte bij u aanbevolen. Liefde, na het amen der prediking zingen we met elkaar. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Dat ons samen zijn daarop uitlopen mag. U alleen de eer. Met de hulp des Heren willen we dus stilstaan bij de zegenbeden die de apostel Paulus uitspreekt aan de gemeente van Korinthe. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. In het licht ook van ons afscheid begrijpt u wel dat we de woorden gekozen hebben, een afscheidsgebed voor een gezegend 2026. En het is een gebed om de genade van Christus, de liefde van de Vader en de gemeenschap van de Geest. De apostel Paulus, hij is gekomen aan het einde van zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Korinthe was in de dagen van de apostel Paulus een hele belangrijke handelsstad. Na Rome was het als het ware de tweede belangrijkste stad in die dagen. Het was een stad die lag aan de kruising van allerlei handelsroutes, lag ook dicht bij de zee. Een welvarende stad. Maar ook, en als u de brieven leest, dan proeft u daar wel iets van. Het was ook een stad vol van ongerechtigheid. Een havenstad waar de prostitutie welig tierde. Er was in die dagen zelfs een werkwoord in het Grieks, Karintiazo. En dat betekent leven als een Korintier. En dat was dan synoniem voor ontucht en losbandigheid en prostitutie. Zo stond Korinthe bekend. Maar ook in die goddeloze stad, die multiculturele stad van die dagen, heeft de Heere ook zijn gemeente vergaderd. Want apostel Paulus was het middel tijdens zijn tweede zendingsreis om daar een gemeente te mogen stichten. En prachtig lezen we daarover in Handelingen 18 dat hij zegt, en Paulus bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En even later lezen we, en Paulus gedrongen door de geest betuigden de Joden dat Jezus is de Christus. En er mogen vanmiddag ook een aantal vrienden, broeders in de dienst aanwezig zijn. Laat Paulus ons ten voorbeeld zijn, dat dat ons diepste verlangen is, zoals hij, gedrongen door de Heilige Geest, te betuigen dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en dat die naam de enige naam is onder de hemel gegeven, waardoor zondaren zalig worden. En als wij die prediking recht mogen brengen door Gods genade, niet verbaasd zijn dat daar tegenstand opkomt. Dat apostel Paulus in Korinthe ook mee te maken. Maar wat dan zo heerlijk doorklinkt, is dat de Heere tegen zijn knecht zegt, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik heb veel volk in deze stad. Laat dat een bemoediging zijn in het ambtelijke werk. Wees niet bevreesd, ook al komt er van alles aan kritiek op de prediking af. Want ik heb veel volks in deze stad. En de Heere zal ze toebrengen, dwars tegen al de tegenstand in. Want wat lees ik, en velen van de Korintiërs hem horende, geloofden en werden gedoopt. Wat een machtig uitzicht voor de dienaren van het woord. Dat de Heere zo krachtig werkt door de bediening van het woord. Laten we dat ook vanmiddag tot onze troost mogen horen uit deze geschiedenis. Wij begrijpen het wel, dat het voor die jonge christengemeente niet meeviel in zo'n goddeloze stad, om daar je leven rein te bewaren te midden van een krom en verdraaid geslacht, zoals de apostel Petrus het noemt. En daarom schrijft de apostel verschillende brieven aan de gemeente van Korinthe. Er wordt van uitgegaan dat hij wel 4 brieven geschreven heeft. En Gods geest heeft de 2 daarvan aan ons overgeleverd. Brieven vol van vermaan, scherpe vermaningen bij tijden. Er is ook een brief die wel genoemd wordt een tranenbrief. Want Gods knechten lijden eronder. Als de gemeente afwijkt, als de gemeente aan de wereld gelijkvormig wordt, dan doet dat pijn in het hart van de dienaren. En zo heeft Paulus in liefde en bewogenheid aan die gemeente van Korinthe geschreven. En nu is aan het einde van zijn brieven gekomen. En dan sluit hij die brieven af met een zegenbede. En geliefde gemeente, wat is dat nou? We hebben elkaar zo even ook de zegen des Heren toegewenst aan het begin van het nieuwe jaar. Maar als een jongere nou zou vragen op een huisbezoek aan u, wat is dat nou, de zegen des Heren? Wat zou dan uw antwoord zijn als dat gevraagd wordt? Waarom worstelde Jacob zo met die zegen? En waarom zei hij het nou tegen de Heere? Ik laat u niet los, Heere, als u mij niet zegent. Waarom? Wat dreef hem om met God te worstelen en God niet los te laten, omdat hij die zegen begeerde? Laten we vragen of de Heer het ons vanmiddag leren wil. Waar het om gaat, als elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen, dat we gaan begrijpen waar het Jacob om te doen is. En dat we met Jacob de Heere aan mogen lopen als een waterstroom. Heere, geef mij ook die zegen die u laat verkondigen bij monden van uw kind en knecht Paulus. Heere, dat ik ook mag delen in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat ik mag weten dat God ook mij lief heeft. En dat ik mag weten dat ook Gods geest in mij woont. Voordat we naar die zegenbeden van de apostel Paulus gaan luisteren, wil ik 3 opmerkingen vooraf maken als het gaat om de zegen. Wel geliefden, allereerst dit. Als het gaat om de zegen van de Heere, dan gaat het in de eerste plaats niet om materiële welvaart. Dan gaat het er niet om dat we het goed hebben in dit leven. Dan gaat het er niet om dat we een carrière mogen maken in deze wereld. Dat we vooruitkomen in deze wereld. Maar waar gaat het nou om? Wel, dat we Gods gunst en zijn nabijheid mogen ervaren. Weet u wat mij zo opviel, als het gaat over het zegenen, dat voor het eerst gesproken werd van de zegen des Heren, toen de Heere kwam in het leven van Abraham. En toen de Heere tegen Abraham zei, ga uit uw land, verlaat je maagschap, neem afscheid van je familie en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Hij moest dus een onbekende toekomst tegemoet gaan. Alles loslaten hier. En dan staat er, en de Heere zegende hem. En daarin kreeg hij de beloften. Ik ga met je mee. Die onbekende toekomst tegemoet. Daar zien we dus al iets heerlijks oplichten van wat het inhoudt als de Heere je zegent. Dan wil dat zeggen, ik zal bij je zijn en ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten, Abraham, hoe de weg ook gaan zal. En hij zegende hem aldaar. Die zegen die de Heere geeft aan zijn kinderen, dat is een verworven zegen. Dat is een zegen die Christus verworven heeft voor zijn kinderen. Luister maar wat ook de apostel daarover zegt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus. Dan gaat het ons al meer oplichten wat die zegen inhoudt. Want wat betekent dat als de Heere tegen Abraham zegt, ik ben bij je. Dan wil dat zeggen, ik ben in Christus met jou. En wat betekent dat dan? Wel, zo zegt Paulus dat alle geestelijke zegeningen meegaan. En wat zijn dan die zegeningen in Christus? Wel, allereerst is dat de vergeving der zonden. We lezen dat later ook bij Abraham. En de Heere rekende hem tot gerechtigheid. In de tweede plaats betekent dat verzoening met God. Vrede in het hart. Dat het recht ligt tussen God en mij. Omdat mijn schuld weggedaan is. Mijn zonde vergeven is. Alle geestelijke zegeningen, dat houdt ook in dat ik leven mag uit de levensfontein, Jezus Christus. Dat ik mag leven uit zijn opstandingskracht en door de kracht van Christus leven mag tot zijn eer. Wat zijn die geestelijke zegeningen nog meer die uit Christus voortvloeien? Wel, dat is ook de aanneming tot kinderen. En tenslotte is dat ook geleid te worden door de Heilige Geest en te mogen weten dat Hij mij leiden zal en thuis brengen. Dat houdt dus die zegen in. Het is een zegen van Gods nabijheid in Christus. Betekent dat dan dat Gods kinderen het altijd goed hebben? Als we lezen van Salomo dat hij zegt, de zegen des Heren die maakt rijk en hij voegt er geen smart bij. Hebben Gods kinderen dan geen smart? Hebben zij dan geen verdrukking als zij die zegen van God mogen delen? Wel, als Salomo zegt dat de zegen des Heren rijk maakt en hij voegt er geen smart bij, dan bedoelt hij met smart hier dat verlangen dat mensen hebben die rijk willen worden. Want die hebben nooit genoeg, zijn nooit tevreden. Dat is een smart. Maar als de Heer je zegent met zijn nabijheid in Christus, dan daalt daar een diepe vrede in. Dan mag je met apostel Paulus zeggen, ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Dan is het goed. Wat God doet, ook al moet ik bij tijden ervaren, met de dichter van Psalm 23, dat mijn weg soms door de duisternis gaat, door de diepe dalen, ja, dat zelfs de schaduw van de dood zich bij tijden over mij uitbreidt. Maar ik zal niet vrezen, waarom niet? Want gij zijt met mij, dat is de diepe inhoud van die zegen. In de tweede plaats, geliefden, is de zegen een genadegave. Niemand van ons, u en ik en jij niet, niemand heeft die zegen van God verdiend. Eén heeft hem verdiend voor zijn kerk en dat is Christus. Hij heeft door zijn kerk die zegen verworven. En hij deelt er nu uit genade aan zijn kerk uit. Een onverdiende zegen. In de derde plaats, en dat is het laatste wat we in het algemeen nog willen zeggen over die zegen, is dat het Gods opdracht is om zijn gemeente te zegenen. Geliefde gemeente, als wij zondagmorgen de dienst besluiten met de zegen uit het oude verbond. En wij 's middags de dienst sluiten met de zegen uit het nieuwe verbond. Dan doen we dat niet omdat de kerk dat nou zo belangrijk vindt, of omdat we dat in onze liturgie hebben vastgelegd. Maar dat doen we omdat God dat wil. Dat zijn gemeente elke zondag uit zijn mond een heerlijke zegen horen mag. Luister maar. Want wat zegt de Heere tegen Mozes? En de Heere zeide tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. En dan volgt die oudtestamentische zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. En dan sluit die zegenbede af met deze woorden. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Hoor je dat? Sta je daar nou eens even bij stil. Dat het Gods opdracht is aan zijn knechten om steeds weer zijn zegen te leggen op de gemeente. En dat hij daarin belooft. En ik zal hen zegenen. En geliefden, we zullen daar straks ook nog op ingaan. Maar laat ik dat nu alvast mogen zeggen. En als de Heere dan zo zijn zegen laat leggen op de gemeente, mag u die dan ook in het geloof omhelzen. Want die zegen, dat is een belofte. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Maar die zegen beden, als de Heere zegt, en ik zal zegenen, dan komt het erop aan dat u in het geloof antwoordt, zegen dan ook mij naar uw belofte. Ontvangt u zo ook die zegen in het geloof dat God doet wat hij belooft. De getrouwe die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Geliefden, dan komen wij nu tot die zegenbeden heel specifiek aan het slot van deze brief die de apostel Paulus aan die gemeente te Korinthe geschreven heeft. En dan is het prachtig wat Calvijn zegt in zijn uitleg bij deze zegenbeden. En dat moet u niet vergeten als hij zegt, dit gebed, hij noemt het dus ook een gebed, dat apostel Paulus bidt voor de gemeente. Dit gebed bevat drie stukken, waarin de hoofdinhoud van onze zaligheid is gelegen. Dus wie zalig wil worden, zegt Calvijn, en we stemmen van harte met hem in, die moet deze drie delen van die zegen ontvangen. Daar ligt nou de ware gelukzaligheid in, als ik weten mag van de genade van Christus, als ik weten mag van de liefde van God, en als ik weten mag van de vertroosting door de Heilige Geest. Liefde gemeente, het is ook de meest uitvoerige zegenbeden die Paulus opgeschreven heeft. In heel veel brieven schrijft hij op een kortere wijze die zegenbeden. Maar dit is de meest uitvoerige en vandaar dat deze uitvoerige zegenbeden dan ook een plaats gekregen heeft in de liturgie van Gods kerk. En wat is nou het eerste wat in die zegenbeden, in die belofte van de Heere doorklinkt? Wel, de genade van de Heere Jezus Christus. En geliefde gemeente, laat ik dat dan direct zeggen. Dat woordje genade, dat hier gebruikt wordt, ziet niet alleen op dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Bij het woord genade denken wij daar al heel direct aan. Maar dat woord is veel breder. Het omvat, om het zo te zeggen, al het zaligmakende werk van Christus. Luister maar zoals Paulus dat zegt in het 8e hoofdstuk. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm geworden is, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is dus de genade van Christus, dat u mag delen in dat grote wonder, dat hij voor u arm geworden is, om uw arme zondaar rijk te maken met zijn geestelijke gaven, die we zo even al mochten noemen. Dat is het waar het op aankomt, de genade van de Heer Jezus, zijn heerlijke verlossing door voor mij mijn schuld te voldoen, omdat ik het leerde. Heren, ik kan in tijd nog eeuwigheid, dat rantsoen, die prijs der zielen, kan ik nooit, nooit voldoen. Maar, dat is de genade. Hij heeft het voor mij volkomen voldaan. Wat u misschien wel opvalt is, waarom begint Paulus nou met het werk van Christus? Want kijk toch, als het gaat over de drie-eenheid, dan beginnen we toch altijd bij de Vader. En dan spreken we over de Zoon. En dan spreken we over de Geest. We dopen onze kinderen ook in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Maar hier begint de apostel met de genade van onze Heer Jezus Christus. Wel geliefde, en ik denk ook dat apostel Paulus dat gedaan heeft, omdat Gods Heilige Geest dat het eerste werkt in het hart van een zondaar. Daar begint de Heer te laten zien dat hij genade nodig heeft die voor Christus verworven is. En denk maar eens aan onze Heidelberger. Als daar gevraagd wordt, wat is uw enige troost? Dan begint de Heidelberger niet met dat ik van eeuwigheid verkoren ben door de Vader. Maar het eerste wat onze Heidelberger zegt is, dat is mijn troost. Dat Christus voor mij betaald heeft en dat ik zijn eigendom mag zijn. Daar begint de Heer om dat aan ons bekend te maken. Dat er nou genade is voor de grootste der zondaren. En die genade, dat is een opzoekende genade. Want Christus zegt, ik ben gekomen om te zoeken dat verloren is. Hij wil zo graag die genade uitdelen aan verloren zondaren. Zijn er nou ook vanmiddag hier die genade zo nodig hebben? We hebben het er gisteravond over gehad, niet waar. En we hebben het ook gezongen uit Psalm 51. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. En geliefde gemeente, allen zoals we hier zitten, hebben die genade nodig van Christus. En weet u wat het wonder is? Dat er een fontein geopend is van die genade. Om te reinigen van alle ongerechtigheden. En daarom klinkt die lokstem, kom derwaarts tot mij. Die vermoeid en beladen zijt, mag ik dus zo zeggen, en ik zal u genade geven. De genade, en we moeten voortaan, begrijpt u wel. En daarom kunt u ook alleen maar even aanstippen. Die genade, omschrijft apostel Paulus met die heerlijke namen van Christus. Jezus Christus, de Heere. Jezus, we weten het. Hij is die zaligmaker die ons de weg der zaligheid onderwijst. Christus, de van de Vader gezalfde, om te zijn voor mij mijn profeet, priester en koning. Mijn Heere, mijn gebieder, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Het is ook een bijblijvende genade. En wat bedoel ik dan, geliefden? Wel, dan denk ik even aan Paulus zelf. Wij kennen allemaal wel dat indrukwekkende getuigenis van hem, dat hij vertelt dat hij geslagen wordt door de Satan als een engel des lichts. Ontzettend scherpe dolksteken, om het zo te zeggen, brengt de Satan hem toe. En hij heeft de Heere gebeden tot 3 maal toe. Heere, neem het toch weg. En dan komt daar het antwoord. Mijn genade is u genoeg. En dan moet Paulus het leren. In het strijdperk van dit leven. Elke keer weer genoeg te hebben aan die genade. En dan schrijven onze kanttekeningen zo mooi daarbij. Dat is een genade waardoor ik u tegen die zwakheden al zo sterk, dat u die overwint. En zo blijft die genade steeds weer bij Gods kerk. En Bunyan heeft een boek geschreven dat heel zijn leven omspant. En dat vat hij eigenlijk samen in die diepe titel. Genade, overvloeiende voor de grootste der zondaren. Dan bevat die zegenbeden vervolgens ook de liefde van God. En geliefde gemeente, ik mag met vrijmoedigheid zeggen dat hier de apostel Paulus het heeft over de liefde van God, de Vader. Gisteren had ik nog even een gesprekje met professor Baars en ik vertelde hem zo even over deze tekst waar ik hoopte mee afscheid te preken. En toen zegt die jongen, luister goed, de meest belangrijke schriftuitleggers hebben erop gewezen dat als het gaat over God en die naam wordt gebruikt in samenhang met de Zoon, mag je met vrijmoedigheid zeggen dat het hier gaat over God de Vader. En als u goed luistert, geliefde gemeenten, bij het uitspreken van de zegen, zeg ik dat ook zo vaak. De liefde van God de Vader. En nou gaat apostel Paulus verkondigen waar nou die genade van Christus vandaan komt. Wel, die vloeit uit het vaderhart van God. Die eeuwige verkiezende liefde. Daar mag hij nu zeggen, de bron, de fontein van die genade van Christus, die vloeit nou voort uit het vaderhart van God. Eeuwige, verkiezende liefde, waarvan de profeet Jeremia zo heerlijk getuigt. En ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En de apostel Paulus mocht er weet van hebben, toen hij in de brief aan de Efeziërs schreef, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Van eeuwigheid heeft God zijn kerk uitverkoren. Van eeuwigheid is hij besloten ze te zaligen. En daarom zingt de kerk ook, het is door u, Heere, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als je dan een blik mag slaan in dat vaderhart, dat nou van eeuwigheid die kerk lief gehad heeft, Dan gaat de apostel Johannes schrijven in verwondering. En misschien herinnert u zich nog dat we erover gepreekt hebben. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden zijn. Dat is het heerlijke gevolg van die eeuwige liefde, dat hij zijn kerk aanneemt tot kind. En dat ze eeuwig bij hem mogen horen. En dat hij als vader zijn kerk bewaart, zodat er geen haar van hun hoofd vallen zal. Dat is de liefde Gods. En van die genade zei ik dat het een bijblijvende genade is. Wel, dat geldt ook van die liefde. Die liefde vergaat nimmer meer. Want dan moet ik zo denken aan die heerlijke en troostvolle woorden. Als we daar lezen uit de mond van Jesaja, als hij een opdracht van zijn zender moet zeggen. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Zegt de Heere, uw ontfermer. Hij blijft zijn kerk liefhebben tot het einde toe. Dat geldt van Christus, maar dat geldt niet minder van de Vader, wiens hart vol van liefde is toen hij zijn zoon gaf en hem verbrijzelde om zondaren zalig te maken. Zie hoe grote liefde ons God de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genaamd mogen worden. En als die liefde van God de Vader in het hart uitgestort, gevoeld en ervaren mag worden, dan ga je begrijpen wat de apostel Paulus doet roemen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heren. Begrijp je het? Dat daar nou die zegen in ligt. Dat je mag delen in die eeuwige liefde. Dat je het vanmiddag geloven mag. Heere, hebt u mij lief met een eeuwige liefde. En hebt u uit die liefde al zo mij lief gehad. Dat u uw enige zoon gegeven heeft. Opdat ik niet verderven. Maar dat ik behouden word. Dat je zo toch vanmiddag in die liefde Gods des Vaders delen mag. Voor het eerst of bij vernieuwing. En tenslotte de gemeenschap. En dan weet u ook dat we er iets bij zeggen vaak. Die troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Want de Heilige Geest is een trooster. En wat doet hij nou? Wel, als hij een ziel overtuigt van zonden. En hij daar in het hart van die kerk een droefheid werkt. Een droefheid naar God. Dan gaat hij die kerk troosten. Waarmee? Dan gaat hij wijzen op de gerechtigheid die Christus verworven heeft. En dan gaat hij wijzen hoe dat Christus nu die kloof heeft overbrugd tussen een zondaar en een heilig en rechtvaardig God. En weet je, de Heilige Geest, hij wordt wel genoemd de grote pontifex. En pontifex, dat is een Latijns woord en dat betekent bruggenbouwer. En dat is een mooi beeld om vast te houden. Dat nou die Heilige Geest de brug bouwt tussen een heilige God en een onreine zondaar. En dat doet hij. Hoe? Wel, mag ik het eens zo zeggen, geliefden. Hij gaat zo'n arme zondaar verliefd maken op Christus. En gemeente, bij alles wat er in mijn leven gebeurd is, zal ik dat nooit meer vergeten dat mijn bevestiger toen ik op Urk bevestigd werd in een persoonlijke toespraak zei: maak de gemeente heilig verliefd op Christus. En dat is nou het werk van die geest. En daar gebruikt hij de prediking voor, om een zondaar verliefd te maken op Christus. Dat die zondaar gaat roepen: och, dat ik hem kennen mocht en de kracht van zijn opstanding. Heere, zie ook naar mij om in genade. Die Heilige Geest, die wordt wel genoemd de bruidsverwerver. En kinderen, dan heb ik een eenvoudig voorbeeld voor jullie, dat je precies gaat begrijpen wat de Heilige Geest doet. En dan moet je denken aan de geschiedenis van Eliezer. Eliezer, dat is die knecht van Abraham. En wat moet Eliezer doen? Wel, Eliezer moet gaan zoeken naar een bruid voor Isaac. En als hij dan komt in de tent van Laban en hij ziet daar Rebekka, dan gaat hij Rebekka verliefd maken op Isaac. En hoe doet hij dat? Wel, hij laat de schatten zien die Isaac meegegeven heeft. Om nou Rebekka te doen trekken naar Isaac. Wel, die Heilige Geest doet datzelfde als Eliezer. Hij gaat een arme zondaar de heerlijkheid van Christus voorstellen. Hij gaat wijzen op de gewilligheid van Christus om zondaren te zaligen. Die Heilige Geest die gaat wijzen hoe nou gepast die zondaar is en Christus, hoe ze nou bij elkaar horen. Hij gaat de heerlijkheid van Christus voor ogen stellen, hoe dat hij de straf gedragen heeft die ons tevreden aanbrengt. En zo is die Heilige Geest een bruidsverwerver voor Christus. En dat is nou het heerlijke werk van een dienaar van het woord. Daar zie je naar uit elke keer weer om een bruidsverwerver van Christus te mogen zijn. Om hem nou voor te stellen, zoals Paulus dat zegt, en ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Geliefden, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat troostvolle werk, hij troost het hart, dat schreien tot hem vlucht. Hij is die de tranen droogt en zegt: zie op het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Hij is het die mijn beestenstal reinigt, die bij mij intrek neemt en die mij scheeft de armen des geloofs om Christus te omhelzen. En hij geeft ook gemeenschap. Gemeenschap in de kerk tussen al Gods kinderen, waar het avondmaalsformulier zo heerlijk van spreekt. Die kerk is één brood. Al die korrels samengemalen door het werk van Gods geest, de bezens samengeperst tot één wijn. Door die geest mag er ook niet alleen gemeenschap zijn met Christus, door het geloof in die wijnstok ingelijfd, ingeplant, maar ook een onderlinge liefde. Gemeente, de tijd is verstreken, we moeten stoppen. Begrijpt u wat de zegen inhoudt? Begrijpt u wat het betekent, de genade van onze Heer Jezus? Heb je het uitgeroepen? Gena, o Heer Jezus, geef mij uw genade. Verlos ook mij. Heb je de liefde van God de Vader geproefd in het zenden van zijn Zoon naar deze wereld? Heb je ervaren het troostvolle werk van de Heilige Geest? En dat je zo vanavond mag zeggen: Heere, zegen ook mij. Ga je begrijpen dat Jacob geworsteld heeft om die zegen die hij niet missen kan? Kom en zeg met Jacob: grijpt de Heere vast en zegt: Heere, ik laat u vanmiddag niet los, tenzij dat gij mij zegent. Geliefden, ik las dat er uitleggers zijn die dat laatste woordje amen niet toeschrijven aan Paulus, maar dat het in die dagen gebruikelijk was dat als de brief gelezen werd, dat aan het einde van het lezen de gemeente zei: amen, het is vast en zeker in de volle overgave aan dat woord. Kom, mag u nou vanmiddag bij die zegen beden, die tegelijk is een heerlijke belofte van Gods kant, mag u nou door het geloof zeggen: amen, Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Amen, Heere, die genade, dat is het heerlijkste, ook voor mij. In verwondering, amen, uw eeuwige liefde, mag ik aanbidden, o God de Vader. Amen, lieve Geest, die in mijn hart werkt, drie-enig God, u zij al de eer. Amen.